Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
De rente is aan het stijgen, dat zal de komende maanden waarschijnlijk doorzetten. Centrale banken gaan de belangrijkste rentetarieven stapsgewijs verhogen en het massaal opkopen van schulden verminderen om daarmee de torenhoge inflatie te beteugelen. Wat gaat dat betekenen? Wat zijn de gevolgen voor consumenten, banken en bedrijven? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de hogere rente. Vandaag is de gast 1 van die kopstukken, Pieter Hazekamp, directeur bij Centraal Planbureau, misschien wel dé belangrijkste adviseur van het kabinet op economisch gebied. Welkom. En ook nog, Pieter Hazekamp, mag ik niet vergeten, ook nog kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dus ja, machtige man in de polder.
Ja, dat.
Ja. Nee, dat ga ik ontkennen.
Dat wordt dan gedacht. Ja. Nee, dat klopt natuurlijk. We hebben als CPB met name een hele belangrijke rol, ook richting alle economische besluitvorming, budgettaire besluitvorming van het kabinet, met zowel de ramingen als onze economische analyses en adviezen. Ja.
Nou, voordat ik het met u ga hebben over de actuele stand van zaken rondom de stijgende rente, want er zijn echt behoorlijke actualiteiten na ons programma meteen ook direct door. Dat is interessant, hè? Vergadering van de ECB, reden plotseling. Eerst wil ik 2 dingen van u weten. Allereerst, de rente die stijgt stapsgewijs. Als consumenten en bedrijven hun leningen straks als de energierekening stijgt, kan dat. Als ze die niet meer kunnen betalen, is het dan mogelijk dat er ook een kredietcrisis aankomt?
Nou, daar zijn we nog wel een eind van af. Hè. Dus als we naar de bedrijven kijken in Nederland, dan zijn die over het algemeen goed gecapitaliseerd, hebben gezonde eigen vermogens. De winsten zijn nog steeds gezond. Natuurlijk zijn er sectoren en specifieke bedrijven die, ja, niet geweldig uit de coronatijd zijn gekomen. Dus daar kunnen problemen ontstaan. Maar zeg maar, over de hele linie is het bedrijfsleven in Nederland financieel gezond. Als we kijken naar gezinnen, naar huishoudens, dan zijn daar wel meer zorgen. En dat heeft voor mij toch iets minder te maken op korte termijn met de stijgende rente, maar vooral met de gestegen energielasten. Daar hebben we natuurlijk ook recent een publicatie over uitgebracht, waarin we hebben laten zien wat dat kan betekenen voor de mogelijkheid van mensen om rond te komen.
Ja, die rapportage, daar gaan we het uiteraard ook straks uitgebreid over hebben. Ten tweede, de Nederlandse Bank stelt, en ik citeer, mocht de oorlog in Oekraïne lang duren en de Russische energie helemaal wegvallen, dan belandt de economie dit en volgend jaar in een recessie. Dus een 2-jarige recessie. Zijn dat momenten waarvan u denkt, daar lig ik wel eens wakker van?
Ja, dat is natuurlijk iets waar wij ook rekening mee houden. We hebben ook zelf in onze raming van maart ook al een somber scenario. En daarna ook nog eens een keer een afhankelijkheidsanalyse van Russische olie en gas gepresenteerd. En daar komen eigenlijk dezelfde conclusies uit. Het kan nog meevallen. Dus op dit moment gaat het, zou ik zeggen, met de Nederlandse economie naar omstandigheden goed. Maar er zijn echt grote risico's. En als inderdaad met name de gastoevoer volledig tot stilstand zou komen op Europees niveau, ja, dan gaan we een hele moeilijke winter tegemoet. En dan zal dat ook nog wel even doordenderen.
Nou ja, de Nederlandse Bank zegt 2-jarige recessie is mogelijk. Voor de duidelijkheid, dat is een somber scenario. Dat, ja, is één van de. Ze zeggen ook niet dat het meest voor de hand liggend is. Allemaal hoort dat erbij gezegd te worden, maar het is wel een reëel scenario.
Ja, er zijn sombere scenario's denkbaar. Nogmaals, we zijn daar nog niet, maar je moet er zeker rekening mee houden.
Nu vandaag actueel nieuws natuurlijk, echt groot nieuws zelfs, want de Europese banken zijn er al flink hoger begonnen op de aankondiging dat het bestuur van de ECB vandaag bij elkaar komt om te praten over de hoge rente. De AEX staat na een paar minuten handel op een plus van 0,8%. Nou, ze beginnen gelukkig inderdaad nadat ze eerst naar Pieter Hazekamp hebben geluisterd. Dat is mooi om 11 uur, nou, dat begrijp ik ook wel. Dat betekent wel, wat ligt hier onderliggend aan de grondslag? Eén verhaal gaat niet direct naar boven komen, ook niet in de media. Namelijk Noord-Zuid. Dat is misschien wel het grote onderliggende verhaal. Daar gaat de ECB ook over praten. Over de grote verschillen ook tussen met name Duitsland en Italië, om die twee er maar even uit te pikken. Is dat ook eigenlijk het grote verhaal? Want alles gaat naar de energierente of naar de energierekening, belangrijk. Maar is dit een nog belangrijker verhaal?
Ik weet niet of het nog belangrijker is, maar het is in ieder geval een groot verhaal. Soms krijg je eerder gelijk met je analyses dan je van tevoren denkt. We hebben in eind mei hebben we onze risicorapportage financiële markten uitgebracht als CPB. En daar wezen we al op toch de mogelijkheid van, ja, nieuwe spanningen in de eurozone. En uiteindelijk zelfs een eurocrisis. Juist vanwege, ja, toch de verschillen tussen Noord en Zuid.
Maar is de eurozone zo fragiel? Of fragieler dan wij misschien denken?
Nou, we hebben natuurlijk eerder gezien dat de eurozone fragiel is. Sindsdien is er, na de kredietcrisis kwam in de jaren 10 een eurocrisis. Met, nou, het staat ons nog vers in het geheugen, denk ik, met Griekenland en een aantal andere casussen. Er is wel wat gebeurd sindsdien. Hè. Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden gekomen op Europees niveau om ook landen die in de problemen zitten te helpen. Er zijn nadere afspraken gemaakt. Tegelijkertijd is de Monetaire Unie nog steeds niet volledig af en zeker niet volledig vergezeld van een economische en politieke unie.
Maak er voor de zekerheid maar een fiscale unie van. Ik geef toe, dat is een politieke kwestie, maar er zijn ook veel economen die daarvoor pleiten. Zou het uiteindelijk die kant op moeten gaan om de eurozone stabiel te maken?
Volgens mij heeft Marieke Blom gisteren ook gezegd in deze uitzending dat het niet alleen een economisch vraagstuk is. Hè. Natuurlijk, als je er puur economisch naar kijkt, zijn er veel argumenten om te pleiten voor verdergaande integratie en ook zaken als budgettaire solidariteit. Tegelijkertijd politiek is er ook wel het nodige wat daar tegenspreekt. En tot nu toe hebben we gezien dat Europa zich schoksgewijs ontwikkelt. En misschien gaan we weer een fase tegemoet waarin we zo'n schok mee gaan maken. En laten we hopen dat die niet te groot wordt.
Lijkt een lange termijn vast, hoor ik in de reden van. Maar dat is natuurlijk het belangrijke. Want natuurlijk kijk je in eerste instantie, zeker als huishoudens en ook als bedrijven, kijken naar die energierekening. Maar die obligatierentes tussen Zuid- en Noord-Europa, die flink uit elkaar lopen, uiteindelijk een hele fragiele eurozone die uit elkaar kan vallen. We komen straks los van de euro. Daar moet je volgens velen niet aan denken, omdat Nederland nu eenmaal een kleine open economie is. Veel export ook binnen die eurozone. Ja, dat zou voor ons land niet zo best zijn, of wel?
Dat zou niet best zijn. Nederland profiteert natuurlijk bij uitstek van Europese integratie, van de handel binnen de Europese Unie en ook van de euro. Maar ik denk dat we ook niet moeten overdrijven. Dus op korte termijn, staatsschulden zijn over het algemeen ook langer gefinancierd dan in het verleden. Juist omdat de rente een tijd lang zo laag is geweest. Maar het is wel iets om je zorgen over te maken als je iets verder vooruit kijkt. En ook om je op voor te bereiden. Dus Europa en die besprekingen lopen, zal nieuwe afspraken moeten maken over geloofwaardig budgetair beleid.
Maar hoe doe je dat? Een nieuw fonds inrichten of bestaande fondsen die er nu zijn, zo'n EMU-fonds bijvoorbeeld versterken? Of een nieuw fonds maken? Dus misschien dat het bijna systeemverandering?
Er zijn natuurlijk nieuwe fondsen gekomen, ook in coronatijd. Ik denk dat je ook hier niet te snel in de paniekstand moet schieten. Heel belangrijk is, denk ik, dat je opnieuw kijkt naar de budgettaire afspraken die gemaakt zijn, stabiliteits- en groeipact, en dat je daar nu echt naar een geloofwaardige set van afspraken gaat die ook wordt nagekomen. Dat was natuurlijk het probleem in het verleden.
Ja, nee, dat kun je wel zeggen. Ja, dat is inderdaad vaak voorgekomen dat het probleem was. Nakomen, dat betekent ook zorgen dat er toezicht is, handhaven daarop, dat er sancties misschien wel tegenover staan. Al die dingen moet je dan op gaan letten. De ECB komt niet voor niets vandaag bij elkaar. Ik zeg opeens, zo plotseling is het ook er niet, maar toch wel een beetje. Mensen schrikken daar weer van, die zitten op de beurs ook meteen, wat reacties zijn. Waar gaat het over? Is dit het belangrijkste, tenminste op lange termijn onderwerp, wat zo meteen besproken wordt?
Ik heb begrepen, en ze hebben me niet van tevoren de agenda van die vergadering toegestuurd, maar uit de krant lees ik dat het gaat over de onrust op de financiële markten en met name de obligatiemarkten, waarbij je toch ziet dat het renteverschil, de spread tussen Duitsland en Italië, om dat maar even als basis voor het verschil Noord-Zuid.
Ja, die grafiekjes die de Financial Times voortdurend publiceert ook.
Ja, dus dat is iets wat de ECB om begrijpelijke reden zorgen baart. Tegelijkertijd is het ook wel de vraag wat men daar nou concreet aan kan doen. En eerder is natuurlijk ook wel eens gezegd vanuit de ECB, het is niet onze rol om die spread te managen, om de obligatiemarkt te controleren. Dus ik ben heel benieuwd wat daar besproken gaat worden.
Nee, natuurlijk heel benieuwd, maar met alle ervaring heeft Pieter Hazekamp wel enig idee waar echt de nadruk gaat liggen, wat eruit gaat komen.
Ik denk dat de boodschap toch ongeveer ook zal zijn van tweeledig. Dus aan de ene kant, we zijn bezig om de inflatie weer onder controle te krijgen. En dat betekent dat we doorgaan met ook weer een geloofwaardig beleid van renteverhogingen die op een voorspelbare manier ervoor moeten zorgen dat de inflatie onder controle komt. Twee, er is geen reden voor paniek als het gaat om de eurozone en de verschillen Noord-Zuid. Dus dat zal een soort management by speech worden, waarschijnlijk. Ja. Om
maar wat komt eruit? Want ik begrijp dat u natuurlijk niet even zo los uit de pols hierover kunt praten, gezien uw functie ook. Maar toch, dit klinkt heel voorzichtig. Betekent dat je uiteindelijk ook naar een renteverhoging gaat over een jaar of 2, 3 van rond de 4%? Is dat een beetje de verwachting in het extreemste geval?
Ja, dat zou ik zelf vrij logisch vinden. Ik weet niet eens of het extreemste geval is. Ik denk dat de stapjes die nu aangekondigd zijn nadrukkelijk moeten worden gezien als eerste stappen. En dat die vrij voorzichtig zijn. De Amerikanen gaan vandaag met 3/4% is de marktverwachting omhoog. Ja, dan zijn die eerste stappen vanuit de ECB nog wel vrij voorzichtig.
Maar als u aan de knoppen mocht draaien, dan zou u zorgen dat het in 2025, ik kijk nog iets verder vooruit, dat het dan op 5% uitkomt?
Nou ja, dat hangt natuurlijk van allerlei zaken af. Hè. Dat, kijk, op dit moment is de belangrijkste rol van de ECB, denk ik, om te voorkomen dat de schok die van buiten is gekomen, grotendeels, hè, met de energieprijzen en nu ook de voedselprijzen, dat die zich doorvertaalt in permanent hogere inflatieverwachting. Want dan heb je echt een hele grote klap naar beneden nodig om weer te landen op het terrein waar je wil zijn. Hè, tussen de of rond de 2%. Dus.
Maar u zei net 4%, dat is gewoon niet eens denkbeeldig. Dat is zelfs goed, dat zou kunnen. En dat, laten we zeggen, dan voor 2025. Ik ga u daar niet op vastpinnen.
Nee,
maar het gaat wel even om het idee. Dus 5 of 4%, in die orde van grootte kun je dus gerust denken.
4% zou ik helemaal niet zo raar vinden. Als je de klassieke vuistregels neemt, de Taylor Rule, die vaak gehanteerd worden, wat je moet doen als je inflatie boven je target zit, dan moet je ook wat extra gaan remmen om te zorgen dat je weer gaat dalen. En nou, je moet dan kijken naar de kerninflatie. Die loopt nu op, in ieder geval in Nederland, richting 4%.
Ja,
dan moet je waarschijnlijk toch wat aan de rem gaan trekken.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Pieter Hazekamp, is directeur bij het Centraal Planbureau. Belangrijk is ook, op het verzoek van de Tweede Kamer brengt het CPB jaarlijks de belangrijkste risico's voor het financiële stelsel in kaart. En in de laatste risicorapportage van 24 mei, reden kort geleden, staan een aantal actuele risico's van de hogere rente. Wat zijn die actuele risico's die nu nog steeds gelden?
Ja, één hebben we er net benoemd. Dat ging over de staatsschulden. En dan met name niet zozeer voor Nederland. Hè. Nederland zal wel wat last krijgen van hogere rentelasten. Maar kan dat makkelijk hebben financieel?
Zelfs als de oorlog lang aanhoudt. Ja,
zelfs als. En dus Nederland zit echt niet in de gevarenzone als het gaat om de staatsschuld op korte en middellange termijn. Langere termijn is misschien een ander vraagstuk. Maar daar gaat het dus vooral om de staatsschulden binnen de eurozone. En dan met name in Zuid-Europa. Voor Nederland is denk ik relevanter de huizenmarkt, de hypotheekrente. Die tikt natuurlijk fors duur door. En die is feitelijk al de afgelopen maanden verdubbeld. Dat zien we nog niet altijd in alle cijfers terug. Maar als je gewoon kijkt naar de aanbiedingen, de renteaanbiedingen van banken, dan zie je dat we richting de 3% zitten inmiddels.
Feitelijke verdubbeling inderdaad.
Een feitelijke verdubbeling. Ja. En dat is natuurlijk toch wel heel fors. Je kan zeggen aan de ene kant, is dat een gezonde correctie op de gekte die er geweest is, de overspannen huizenmarkt. Aan de andere kant betekent het natuurlijk toch dat de financieringslasten van mensen die nu nieuw een huis moeten kopen of moeten herfinancieren, fors toenemen.
Met name starters die het al lastig hadden, die vinden dit niet prettig natuurlijk.
Absoluut.
En begrijpelijk.
Absoluut.
Ja. Welke knoppen zou je dan kunnen draaien? En misschien wel moeten draaien, ook op korte termijn?
Nou ja, ik denk dat je voor een deel ook niet zoveel kan doen als overheid op dit moment. Dus die rente is tijdlang ook misschien te laag geweest. En ik denk dat we allemaal gezien hebben dat de ontwikkelingen op de huizenmarkt ook wat oververhit zijn geweest.
Ja.
Dus het feit dat dat die rente nu wat hoger is en dat huizenprijzen minder stijgen en misschien zelfs iets daler, van kan je ook zeggen, als dat niet te veel doorschiet, dan is dat ook wel een gezonde ontwikkeling.
Maar feitelijke verdubbeling, dat is stevig. En dat starters het niet makkelijk hebben, is ook niet prettig. Dat kan niet. Die hebben het al heel lang moeilijk. Voor je het weet, word je verplicht ongeveer tot je 35e thuis te blijven wonen. Ik overdrijf expres, maar toch voor de scherpte van de discussie. Dus aan welke knoppen nogmaals zou je kunnen draaien om dit tegen te gaan? Want dit zou wel moeten.
Nou ja, de overheid zou dus op dit moment vooral aan de aanbodknop moeten draaien. Er zijn natuurlijk ook alle plannen voor in ontwikkeling. Hè. Dus men heeft die ambitie om 1 miljoen nieuwe huizen.
Ja, hangt er met stikstof samen, maar bouwen. Dat is een andere. Ja,
stikstof zullen we vandaag maar overslaan, denk ik. Het is ook wel een interessante vraag van wat zorgt er nou voor dat het zo moeilijk is? Hè? Want waarom is die aanbodelasticiteit van die huizenmarkt zo laag in Nederland? Ja. Hoe komt het nou juist dat er bij, ondanks het feit dat er...
Dat is een goede vraag en ik ben blij dat u hem zelf stelt. Ja.
Het is een van de onderwerpen die we ook bijvoorbeeld in SER-verband verder willen uitzoeken. Want daar zijn echt nog wel vragen van hoe komt het nu dat het in Nederland zo lang duurt om dat extra aanbod...
Dit is al een begin van de richting van een antwoord?
Het heeft inderdaad met een heel breed scala van factoren te maken, maar ook juridische procedures, waaronder stikstof, maar breder spelen daar een rol in. Ja.
Nou ja, vooral juridische procedures dus. Dat is uiteindelijk toch wat overal aan ten grondslag ligt. Dus ontkomen we niet aan dat onderwerp. Daar kunnen we heel lang over doorgaan, daar zit het moment niet voor. Maar bedoel, dat is wel, daar zijn jullie nu mee bezig. En dan zal dat in ieder geval een richting van de uitkomst zijn. Die kunnen we verwachten. Als het CPB daar een goede raming, wordt het een onderzoek of een raming?
Nee, de SER komt met een advies over de woningmarkt.
Nou ja, dat gaat wel betekenen. Dus wanneer?
Dat zal na de zomer zijn.
Ja, dat is, ja, kijk, dat is wel jammer. Hè? Het wordt over de zomer heen getild.
Een goede analyse kost ook tijd.
Ja, dat is nodig, terwijl wij hier zelf nu eventjes bijna vrij uitpratend er al opkomen. Wat het allerbelangrijkste punt is.
Nou, ik denk dat het voor heel veel terreinen, en zeker voor de woningmarkt, geldt dat er geen quick fixes zijn. Hè? Dus deze situatie is in de loop van heel veel jaren ontstaan. We hebben natuurlijk ook aan de vraagkant nog wel vraagstukken. Nederlandse Bank, maar ook de Europese Commissie hebben erop gewezen. Ja, er is nog steeds wel vrij veel stimulering van dat koopsegment via allerlei fiscale prikkels, hypotheekrente aftrekken onder andere. Daar zouden we naar de toekomst toe ook weer naar moeten kijken. Maar op dit moment ligt denk ik de grootste uitdaging nu bij het aanbod.
Nee, en voor de duidelijkheid inderdaad natuurlijk de SER. Maar dat betekent wel dat de SER heeft er tijd voor nodig. Maar ja, dat weet u net zo goed als ik. Zo werkt dat wel. Mensen zeggen in deze tijd, deze complexe tijd, elke leider zegt dat op dit moment ook. De zaken zijn complex. Dat is het ook. Een leven in VUCA-tijd. Daar kunnen we heel lang over praten. Maar inderdaad ingewikkeld. Maar dan is er dus ook echt leiderschap geboden. En dat is ook soms tempo geboden. Lange termijn zaken niet, korte termijn wel. Daarom ook mijn vraag, zou je hier dan niet heel veel mee winnen door dit wel? Want we weten ongeveer welke kant het op gaat door hier te denken, dit doen we echt voor de zomer.
Nou, ik weet niet of een SER-advies, en het wordt waarschijnlijk niet een heel groot rapport, hier het verschil gaat maken. Ik denk dat het vooral van belang is dat het kabinet de eigen ambities gaat waarmaken op dit punt. En als we daar vanuit de SER nog een klein beetje bij kunnen helpen, dan zullen we dat niet nalaten.
Nou kwamen jullie, het CPB, vorige week met een ander onderzoek, geen raming, maar een onderzoek, de stresstest van levensonderhoud. Wat is daarin te zien? Want dat is natuurlijk meteen duidelijk voor alle huishoudens en burgers wat er aan de hand is.
Ja, wat we gedaan hebben is onder twee scenario's, je zou kunnen zeggen, eigenlijk uitgaande van onze energieprijsraming van maart en een somber scenario, wat eigenlijk lijkt op wat de Nederlandse Bank ook deze week heeft gepresenteerd, te kijken wat betekent dat nou voor de kosten van levensonderhoud van huishoudens en concreet natuurlijk ook vooral de energierekening. We hebben breder gekeken, we hebben ook naar voedselprijzen gekeken, naar de prijzen aan de pomp. Maar uiteindelijk is natuurlijk toch die energierekening en de gasrekening met name voor de meeste huishoudens de bottleneck. En dan zie je dat echt een grote groep huishoudens in de problemen kan komen om rond te komen.
Het zijn er echt veel.
In het sombere scenario 1,2 miljoen, daar zitten we nog niet in dat sombere scenario.
Maar 15%. Dat is.
En dat is natuurlijk ook nog een keer ongelijk verdeeld. Want dat betekent dat mensen op minimumloonniveau, bijstandniveau, ja, daar is bijna de hele groep dan uiteindelijk in de problemen.
Plus dat het ook middengroepen raakt. En meer een behoorlijke stevige middengroep die toch aan het afkalven is en het toch al moeilijk heeft.
Ja, dat klopt. Hè. Dus in eerste instantie worden zeker ook middengroepen geraakt. Die hebben voor een deel denk ik wel meer mogelijkheden om uiteindelijk ook hun uitgavenpatroon aan te passen. Dus het is lastig om je energielasten omlaag te krijgen, maar die hebben wat meer mogelijkheden om in uitgaven te schuiven.
Nou ja, je kijkt naar je bestedingsruimte natuurlijk, maar dan blijft er wel heel weinig te besteden over.
Ja, nee, dus hier zit.
Dan krijg je mensen die gaan mopperen, die gaan naar mijn werk om mijn energierekening te betalen, en dat wil je ook niet.
Nee, dat klopt. Dus hier zit echt een probleem. En dat ligt deels op het bordje van het kabinet. Die zullen ook kijken, zeker richting de besluitvorming in augustus en de miljoenennota. Ja, wat kunnen, en vandaag is trouwens de behandeling van de voorjaarsnota in de Tweede Kamer, wat kunnen we nog doen om die groepen die echt in de problemen komen te helpen? En daarnaast ligt er ook, denk ik, een rol voor sociale partners. En uiteindelijk gaat het dan gewoon om loonstijgingen.
En dan hebben we ook de ECB. De ECB kan ook van alles doen, kan ook een knoppen draaien. Doet dat ook. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland. Die had deze vraag voor u.
Je ziet in Nederland dat het ECB-beleid in de afgelopen jaren best wel veel kritiek heeft gekregen. Dus ik dacht, misschien kan Pieter dan Christine Lagarde en consorten helpen. En uitleggen waarom is dat ECB-beleid nou per saldo nog wel te verdedigen. Ook richting Nederland.
Ja, belangrijke vraag inderdaad. Dat moet Klaas Knot ook altijd doen, die straks ook hier te gast is in deze week. Ook richting Nederland, en die moet andersom in Frankfurt weer Nederlands verklaren. Maar in dit geval, waarom is het ECB-beleid nou per saldo nog te verdedigen, ook richting Nederland?
Ja, ik moest wel lachen toen ik de vraag hoorde, want eigenlijk vraagt Marieke mij om Klaas Knot te helpen het ECB-beleid te verdedigen tegen Nederlandse kritiek. Dus ik moest even nadenken van welke argumenten zou je hebben. En die zijn echt wel te vinden. Want ik denk een belangrijke is toch als je even terugkijkt naar wat is de kerntaak van de ECB, het garanderen van prijsstabiliteit. En dat betekent in de praktijk een rente of een inflatie van tussen de 0 en 2%. Tegenwoordig mikken ze wat dichter op de 2. Ja, dat is eigenlijk heel erg goed gegaan de afgelopen jaren. Dus we zitten nu in een periode van een hoge inflatie, maar we zijn alweer vergeten dat eigenlijk, ja, tot een jaar geleden zaten we altijd onder die 2%. Dus de ECB heeft eigenlijk de kerntaak gewoon over de hele periode van het bestaan goed vervuld. En dat is ook wel belangrijk. En dat was ook niet altijd de verwachting toen we die euro invoerden. En dus dat is denk ik wel goed om met elkaar vast te stellen. Ja, we hebben nu hoge inflatie, maar die heeft vooral externe factoren. Hè. Eerst corona en het terugveren van de economie daarna. En nu de oorlog in Oekraïne. Maar de kerntaak van de ECB is in de basis goed vervuld. Tweede punt.
Nou, dat tweede punt, daar gaan we zo meteen mee door. Want morgen is Marisa Lodewijks, algemeen directeur van Engage, de gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Pieter Hazekamp, directeur bij het Centraal Planbureau. Tuurlijk over het tweede punt, om Klaas Knot te helpen. Over alle mogelijke gevolgen van de hogere rente gaat hij ook doorpraten. Blijf luisteren.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de hogere rente. Later deze week praat ik nog met Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, over de grootste bedreigingen voor onze financiële stabiliteit. De gast is Pieter Hazekamp, directeur bij het Centraal Planbureau. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met u bespreken. Namelijk, komt er een recessie? En is er politiek ook daar nog iets aan te doen? Want we hebben net geconstateerd, politiek en economie hangen ook hier nauw samen. En we gaan wat dieper in op het werk van het CPB. En voordat we dat gaan doen en ook naar de modellen gaan kijken, eerst nog even natuurlijk die belangrijke vragen, is het ECB-beleid te verdedigen, ook richting Nederland? Want er was nog een tweede punt.
Ja, ik had in opdracht van Marieke een aantal argumenten verzonnen. De eerste
Marieke Blom, mijn hoofdeconom ING.
Zo is het. Dus mijn eerste argument was, nou, eigenlijk hebben ze hun kerntaak prijsstabiliteit tot een jaar geleden uitstekend vervuld. Het tweede punt, we kwamen natuurlijk vanuit de kredietcrisis en de eurocrisis. En ik denk dat economen het inmiddels wel eens zijn dat het budgettaire beleid in die tijd misschien wat te snel weer is verkrapt. Hè. Dus eigenlijk hebben de budgettaire autoriteiten de mogelijkheid laten liggen om de economie overeind te houden. En kwam dat dus vrij eenzijdig te liggen bij het monetaire beleid. Dus de ECB is onconventioneel monetair beleid gaan voeren. Ja, om toch ook het gat wat de budgettaire autoriteiten lieten vallen op te vullen. Je kan zeggen, maar nu ga ik de andere kant op, daar zijn ze misschien iets te lang mee doorgegaan.
Ja, dus je zou kunnen zeggen ook met andere woorden, ze zijn gewoon veel te voorzichtig geweest. Dat zult u nooit zeggen, maar misschien wel iets te voorzichtig geweest.
Nou ja, en dat is ook wel weer begrijpelijk, hè, want er was veel onzekerheid. Eerst natuurlijk nog komende uit die kredietcrisis en de eurocrisis. En vervolgens, recent corona, daar zal iedereen het over eens zijn, hè, daar konden we uiteindelijk beter wat aan de voorzichtige kant zitten. Dus liever iets te veel doen dan een complete financiële crisis en een meltdown van de economie. Dus ik denk dat er ook argumenten te vinden zijn waarom die voorzichtigheid misschien ook wel begrijpelijk was. Maar tegelijkertijd, ik herhaal mezelf, maar ik denk dat anderen het ook wel gezegd hebben, de ECB is waarschijnlijk te lang doorgegaan met dat accommoderende monetaire beleid.
Nou ja, goed, en dan wordt inderdaad, hebt u ook al een paar keer gedaan, een vergelijking gemaakt met Amerika. Ook al kan dat niet helemaal, moeten we keurig altijd bij zeggen, maar natuurlijk had dat inderdaad gekund en had sneller gekund ook. De modellen waarmee het CPB werkt, die zijn gericht op een vorm van balans, als ik het zo mag zeggen. Werken modellen minder goed bij extreme situaties? Want u heeft het net meegemaakt, aangetreden eigenlijk bij het begin van die COVID-pandemie. Dan na de oorlog in Oekraïne. Bovendien dreigt er weer een nieuwe, wie weet, COVID-pandemie. Dus het zijn behoorlijk complexe tijden, inderdaad.
Ja, ik zit nu net 2 jaar bij het CPB en inmiddels aan mijn tweede crisis toe. Sommige CPB-directeuren hebben het geluk geen enkele crisis te mogen meemaken. En het is waar, denk ik, hè, dat in tijden van extreme omstandigheden, van crisis, moet je je modellen met een korreltje zout nemen of in ieder geval met een verstandige blik bekijken. Wat niet wil zeggen dat ze niet kunnen helpen om te begrijpen wat er gebeurt. Kijk, corona was een hele bijzondere omstandigheid. Hebben we eigenlijk nooit eerder meegemaakt dat er complete sectoren van de economie gewoon werden stilgelegd. Dus dat, nou ja, daar hebben we geen modelvariabelen voor, zullen we maar zeggen. Nee. Wat we nu zien op dit moment is iets wat we wel degelijk kennen uit het verleden. We hebben natuurlijk eerder energieprijsschokken gehad, zelfs van deze omvang. Maar wat je niet weet is hoe lang het duurt hoe lang een oorlog in Oekraïne nog duurt. En moet je dus gaan werken met scenario's om dat in beeld te brengen. En dan kan je wel degelijk iets zeggen over de economische effecten.
Maar kun je dan ook altijd, of moet je er zelfs ook bij zeggen, maar dit scenario is het meest waarschijnlijk, of zelfs dat loslaten?
De kunst van het scenario bouwen is eigenlijk dat je dat loslaat. Natuurlijk, uiteindelijk geven wij ook een raming af waar de Nederlandse overheid zich op moet baseren. Er moet uiteindelijk een begroting worden gemaakt. Dus je zou kunnen zeggen, dat is dan het meest waarschijnlijke scenario. Maar eigenlijk kan je dat niet in volledige rust zeggen, omdat ik en niemand kan voorspellen hoe die oorlog zich verder ontwikkelt.
Maar dat is maar goed ook, dan kijk je naar de praktijk. Anders heb je eerst sprake van parallele universums. Dat is soms ook bij het CPB misschien wel het geval geweest. Ook eens een tijdje geleden. Dat je boos wordt als de werkelijkheid die beantwoordt niet aan jouw model. En dan ga je de andere kant op.
Ja, dat is zo. Ik denk dat er in het verleden misschien ook wel eens te veel is gestuurd op uitkomsten van CPB-modellen. En dat die eigenlijk die modelwerkelijkheid een eigen leven ging leiden.
Ik doe voldaan op 2009 de kredietcrisis niet aanzien komen. En ook de enorme krimp niet aanzien komen. En dan had je alle reden om te zeggen, ja, we waren niet de enige. En er zijn alle excuses. Je kunt ook exploderen, wat toen even gebeurde natuurlijk. En dat begrijp ik ook alweer als je verplaatst de toenmalige directeur. Maar die dacht echt even, wacht even. Dus waar gaat het dan over? De werkelijkheid of de modellen? De werkelijkheid is ook altijd één.
Ja.
En dan kun je beter toegeven dat je ernaast zit en aangeven waarom of niet.
Absoluut, dat is ook zo. En kijk, een bekende uitspraak is, wij hebben geen glazen bol. Dat gaat over de economie, maar dat gaat natuurlijk zeker over factoren die buiten de economie liggen. De coronapandemie en nu de oorlog in Oekraïne.
Ja, maar je bent wel nodig. Aan de andere kant, je wil jezelf niet overbodig maken. Want als je geen glazen bol hebt, die heb je niet, maar toch een beetje wel. Want ja, je bent de belangrijkste adviseur op economisch gebied van het kabinet.
Ja, maar ik denk dat het dan de kunst voor ons vooral is om aan te geven, hè, als dit gebeurt, als dit aan de hand is, als de prijzen zich op deze manier ontwikkelen, zoals vorige week ook bij die stresstest kosten van levensonderhoud, dan gebeurt er dit. Dan zijn dit de gevolgen voor de economie, voor huishoudens. En dan kan de overheid dit en dat doen. En dus dat is eigenlijk wat je wil doen. Je wil de overheid handelingsperspectieven bieden, gegeven de scenario's die zich kunnen voltrekken.
Natuurlijk, en ook dat er duidelijke verschillen blijven. Want nogmaals, dat gaat dan over een onderzoek, dus geen raming. Dat scheelt ook weer, maar in ieder geval zo'n onderzoek, daarmee kun je die scenario's aangeven. En dan heb je dus enig houvast. Maar dat is het ook, en meer niet dan dat.
Ja, dat is het ook.
En dan mag je het CPB ook niet meer lastigvallen.
Nou, ik denk dat je altijd kritisch moet blijven ook op de dingen waarmee wij komen. Kijk, een bekende kritiek en ook wel een terechte is dat het voorspellen van omslagen, dat is altijd heel erg lastig. Want daar zijn eigenlijk die modellen niet zo goed op toegerust. En we zitten natuurlijk nu weer in een fase. We gaan het straks nog hebben over de mogelijkheid van een nieuwe recessie. Ja, komt er zo'n omslag aan of niet?
Maar moet je dan met andere modellen gaan werken? Of in ieder geval, laat ik het anders vragen, wordt er over nagedacht? Over de mogelijkheid van andere modellen? Wordt er ook naar gekeken?
Ja, wij varen ook nooit blind op onze modellen. Sowieso hebben we niet één model. Hè. Dat is wel goed om vast te stellen. We maken gebruik van meerdere modellen die elkaar aanvullen. Maar daarnaast maken we ook gebruik van nieuwe technieken, waarbij de datawetenschap, waarbij we natuurlijk toch ook kijken, kunnen we veel meer iets zeggen over ontwikkelingen op korte termijn op basis van andere indicatoren. En die gebruiken we eigenlijk als, we noemen dat, zijlichten van onze modellen.
En daar kunnen we nu niet te diep op ingaan, maar er is inderdaad heel veel mogelijk op het gebied van data natuurlijk. Data fabric, dat is ook een manier natuurlijk van werken. Je hebt heel veel data. Daar kun je door de bomen zie je het bos niet, maar met gebruik van deze nieuwe technieken zou dat allemaal wel kunnen. Dat gaat het CPB op een hoger plan brengen.
Ja, we hebben een data science team die dit soort technieken toepast. Natuurlijk, Guido Immens, de Nederlandse model, Nobelprijswinnaar is een van degenen die dat heeft ontwikkeld, deze technieken. En daar zullen we meer en meer gebruik van gaan maken. Tegelijkertijd ook goed om erbij te zeggen, je moet ook wel, je kan niet alleen maar op data varen, je moet ook wel een beeld hebben van wat gebeurt er nou in de werkelijkheid. Hè. Dus data op zich zeggen ook niet alles, of sterker nog zeggen, weinig.
Nee, zeker, want daar kun je inderdaad lekker op los interpreteren. Dat weten we gewoon, geschiedenis duidelijk gemaakt. Ja. Het CPB maakt berekeningen, ook voor de heel lange termijn. Dan gaat het over 2060. Ik heb zelfs begrepen dat het ook 2070, dat het tot zover gaat. Ik weet het niet zeker. Ik kijk even, u twijfelt zelf ook een beetje.
2060 is wat we hebben gegarandeerd 2060. Bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's.
Maar dat kan nog steeds. Dat kan nog steeds.
Nou ja, het gekke is natuurlijk op soms zijn de onzekerheden op hele korte termijn groter dan op de lange termijn. Dus op korte termijn heb je natuurlijk dingen als de coronapandemie, nu de oorlog, waarvan je toch wel redelijk veilig kan aannemen dat die op die langere termijn weer weg hebben. En dan kijk je meer naar de structurele ontwikkeling van de economie. Dat gezegd hebbende, er zijn natuurlijk toch gewoon hele grote onzekerheden op die lange termijn. Wat gebeurt er precies met lange termijn trends? Hè, als het gaat om waar we het vandaag over hebben, de lage rente. Blijft dat zo? Dat maakt heel erg veel uit voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de staatsschuld. Welk rentepercentage je op die lange termijn hanteert. En hetzelfde geldt natuurlijk als het gaat om trends, als het gaat om arbeidsproductiviteit bijvoorbeeld.
En is er dan iets te zeggen, hier allemaal rekening mee houden, tot hoever de staatsschuld kan oplopen ten gevolge van die hogere rente? Is daar een getal aan te koppelen?
Nou ja, we hebben natuurlijk het coalitieakkoord doorgerekend. Daar brachten sommige kranten op de voorpagina heel groot de 92% die uit die berekening kwam. En die we overigens met veel mitsen en maren hebben gepresenteerd. Want die was gebaseerd op de rentestand van dat moment. En je moet uiteindelijk niet alleen kijken naar de nominale rente, maar naar de reële rente. Maar als die reële rente een procentje hoger uitkomt, dan betekent dat al gauw 30 procentpunt BBP extra staatsschuld.
Maar die 92 houdt dus inderdaad geen stand. Hoeveel kom je dan uit? Wat zou je dan nu als cijfer erop plakken vandaag, op het moment dat we praten?
Nou, die berekening hebben we nu niet gemaakt. We zullen ook op verzoek van de Tweede Kamer richting de miljoenennota een aantal scenario's in beeld brengen. Afhankelijk van de rentestand van die ontwikkeling van de staatsschuld. Maar je komt duidelijk, je zou dan, ik zeg eventjes maar, op 120% BBP uitkomen. Ja.
En zou het goed zijn als het CPB hiernaast een concurrent zou hebben, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, daar is ook al 5 CPB's. Dat is een beetje een oude discussie, maar die altijd weer komt oplaaien op het moment dat je denkt concurrentie is goed. Of zegt u, we hebben al genoeg concurrenten?
Nou ja, als econoom zeg ik natuurlijk altijd concurrentie is goed. En tegelijkertijd is het ook wel belangrijk dat uiteindelijk het kabinet en Nederlands overheid niet selectief kan shoppen in wat is de handigste raam.
Nee, maar in Duitsland gebeurt dat ook niet. Ik bedoel, en dan kom je er ook uit natuurlijk. Ja, daar hou je elkaar scherp.
Dat is zeker waar. En wij worden natuurlijk ook scherp gehouden door de wetenschap, door bankeconomen, door allerlei beschouwers.
Ja, maar verwelkomt u een nieuw CPB? Zou u dat van harte toejuichen?
Ik denk dat je ook voorzichtig moet zijn om. Het CPB heeft inmiddels een 75-jarige traditie in Nederland begonnen.
Nee, mevrouw Lagarde mag niet voorzichtig zijn, maar u wel.
Door Jan Timbergen. En die unieke positie wordt door heel veel landen benijd. Het feit dat je een onafhankelijk instituut hebt waar het kabinet zich op baseert bij het maken van beleid, is een belangrijke verworvenheid die je niet zomaar zou moeten weggooien.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de hogere rente. Eerder deze week sprak ik met Thijs Knaap over de gevolgen van de hoge rente voor de pensioenfondsen. Terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Pieter Hazekamp, directeur bij het Centraal Planbureau. Ja, bij een langdurige oorlog, het wegvallen van Russische energie, dan belandt de economie dit en ook volgend jaar in een recessie, is een voorspelling dus van de Nederlandse Bank. Voor duidelijkheid, een van de mogelijke scenario's. Denkt het CPB hier precies hetzelfde over?
Ja, ik denk dat er weinig licht zit tussen hoe wij nu naar de economie kijken en wat de Nederlandse Bank net heeft gepresenteerd. Wij komen natuurlijk in augustus weer met een nieuwe raming. Met waarschijnlijk ook wel verschillende scenario's.
Maar die gaan wel die richting op.
Maar ik denk, er is in ieder geval een reële mogelijkheid van een recessie. En overigens, een recessie is een term die dan gelijk heel veel afschuw en vrees oproept. Maar het wil natuurlijk eigenlijk gewoon zeggen dat je een aantal kwartalen met krimp, met negatieve groei te maken hebt. Wat niet dramatisch hoeft te zijn in de situatie waar we nu zitten. Hè, omdat ja, we hebben een overspannen arbeidsmarkt. De Nederlandse economie staat er in de basis goed voor. Het bedrijfsleven is gemiddeld genomen zeer winstgevend. Dus we kunnen ook wel een stootje hebben.
Maar zelfs in dat geval kunnen we inderdaad tegen een recessie. Want je ziet de grote krantenkop inderdaad al recessie. Tweejarige recessie in Nederland. Wij kunnen 2 jaar, dat kunnen we makkelijk zelfs opvangen. Want u doet er vrij laconiek op over. Maar kan dat ook 3, 4 jaar? Hoe lang kunnen we dat eigenlijk opvangen?
Nou ja, sowieso die 2 jaar is al een zeer negatief scenario. Hè. Dat is echt, de Nederlandse Bank heeft dat het meest sombere scenario
toch 8 kwartalen krimp.
Maar dat gaat gepaard met een volledige afkoppeling van heel Europa van Russische olie en gas. Hè. Dus daar zijn we echt nog lang niet. Maar we moeten zeker rekening houden met het feit dat het een tijdje, dat de economie, als je het netjes wil zeggen, zich stabiliseert of iets krimpt. En nogmaals, ik denk dat bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt iets meer lucht helemaal niet verkeerd zou zijn, gegeven de krapte die er op dit moment
is. Dat argument begrijp ik. Maar de andere kant, de Nederlandse Bank waarschuwt zelf, zegt er nog stimuleren. De overheidsbeleid kan het niet opvangen, het leidt alleen maar tot meer inflatie.
Ja, dat komt natuurlijk omdat deze, als we te maken krijgen met krimp, komt dat door de aanbodschok die we op dit moment hebben. Dus door eerst corona en vervolgens de oorlog in Oekraïne hebben we te maken met eigenlijk geïmporteerde inflatie vanuit het buitenland, hogere energieprijzen. En dan kan stimulerend beleid niet helpen. Sterker nog, dat leidt er alleen maar toe dat de krapte groter wordt en dat daardoor prijzen nog harder stijgen dan ze al doen. Dus ik denk dat enige voorzichtigheid ook op dit punt welkom is.
Eén ding is wel duidelijk. Koopkracht gaat achteruit. Mensen krijgen minder te besteden. Wat zou uw advies zijn aan politici om nu te doen?
Ja. Dus wij hebben inderdaad gesignaleerd, er komen echt huishoudens, gezinnen in de problemen de komende tijd. En het is dan vooral, denk ik, een verdelingsvraagstuk. Dan moet je echt kijken naar waar zitten die problemen. Bij mensen sowieso, hè, voor een deel bij de middeninkomens, maar vooral bij mensen op minimumloonniveau en daaronder. Daar is al wat gebeurd, maar daar zou nog meer kunnen gebeuren vanuit de politiek. En
tegelijkertijd, maar in welke zin, wat zou er dan bijvoorbeeld kunnen gebeuren?
Dan zou je bijvoorbeeld moeten kijken naar een verdere verhoging van het minimumloon. Of specifiek gericht beleid als het gaat om verhoging van toeslagen. Dat zijn mogelijkheden die de politiek heeft.
Maar meer compensatie van prijsstijging?
Maar niet generiek. Dus het gaat hier echt om inkomenssteun en niet om prijssteun. Ik denk dat het goed is om te beseffen. Want je wil juist ook, als je die prijzen gaat subsidiëren, dan vererger je eigenlijk het inflatieprobleem en voorkom je ook de noodzakelijke aanpassingen.
Ja, maar toch is dit heel lastig. Toch is het heel lastig. Want ik bedoel, we hebben het in COVID gezien dat generiek inderdaad niet altijd kan helpen. Dat het soms even moet, maar dat dit een net iets andere situatie is. Maar het is ook heel lastig om dan aan te geven wie er wel of niet voor een aanmerking komt. En dan gaan mensen rekenen en is er altijd een hele grote groep die buiten de boot valt.
Dat klopt, maar dit is echt een totaal andere situatie dan COVID. En voor een deel zal de oplossing dus ook gewoon vanuit de markt moeten komen. Ik zei net, de sociale partners hebben hier ook een rol te vervullen. Op dit moment zie je dat de klap eigenlijk is opgevangen, de klap van de hogere energieprijzen, door huishoudens, door gezinnen, door werkende mensen, mensen met een uitkering, en niet door het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven slaagt er tot nu toe behoorlijk goed in om de hogere prijzen door te vertalen in afzetprijzen. En daardoor zijn die winsten ook nog steeds gezond.
Maar ja, je kunt niet alleen maar een oproep doen aan het bedrijfsleven. Je moet dan met hele sterke argumenten komen om het bedrijfsleven ook ervan overtuigen dat het ook in het eigen belang is om ander beleid te voeren.
Maar dat argument is er en dat is de krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent gewoon, en dat zie je natuurlijk ook al in de praktijk gebeuren, dat uiteindelijk in cao's en in specifieke afspraken gewoon hogere vergoedingen zullen
worden. Nou, dat is waar. Maar bijvoorbeeld kijk je naar Schiphol, en daar gaat het ook over de flexibele schil, dat is ook belangrijk. Maar daar gaat het weer over in de zomer inderdaad. Voor de zomermaanden doen we dat. Dan gaan we flink meer betalen voor 2 maanden. Dat is natuurlijk ook niet echt een prettig vooruitzicht voor mensen in die flexibele schil. Zou het bedrijfsleven daar wat ruimhartiger in moeten zijn?
Ja, wat mij betreft wel. Ik snap ook wel dat men voorzichtig is. Want ook daar geldt natuurlijk de onzekerheid, hè, die wij hier ook hebben benoemd. Maar Maar ik denk dat er ruimte is voor hogere loonstijgingen. En je hoeft niet alles in het cao-loon te doen. En je kan natuurlijk inderdaad ook werken met toeslagen, met incidenteel loon. Dus in die zin zal je waarschijnlijk naar een combinatie moeten van die twee. Maar ook hogere basisloonstijging lijkt me op dit moment.
Het woord voorzichtig is vaak gevallen in dit gesprek. Dat vindt u belangrijk. En mensen vinden in dit soort tijd, waarin de emoties oplaaien, vinden dat een verschrikkelijk woord. Juist niet, is nu gewend om. En dat zou echt leiderschap zijn. U vindt dat het omgekeerde juist het geval is. Juist nu het hoofd koel houden.
Juist nu het hoofd koel houden, maar ook doen wat nodig is. En als ik kijk dus nogmaals naar de loonontwikkeling, dan denk ik dat daar echt ruimte is om meer te doen.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Nu mag een vraag stellen aan de volgende gast. Het is Marisa Lodewijks, algemeen directeur van Engage. Wat zou u aan haar willen vragen?
Ja, we hebben het net natuurlijk al gehad over die huizenmarkt die nog steeds oververhit is. De rentestijging, hypotheekrentestijging kan voor enige afkoeling zorgen. Mijn vraag zou zijn, wat zou er nog meer moeten gebeuren om die huizenmarkt in een gezonde situatie te krijgen? Moeten we dan vooral kijken zoals de Nederlandse Bank en de Europese Commissie hebben geadviseerd naar de vraagkant, dus het verder afbouwen van fiscale stimulansen, of zijn er andere dingen nodig?
Heeft u enig idee welke richting dit antwoord zal gaan of niet?
Nou ja, ik ken haar niet, maar ik begrijp dat ze vooral actief is in de hypotheekmarkt. Dan zou je kunnen zeggen, dan ligt er toch een belang bij om die fiscale stimulering toch enigszins overeind te houden. Maar ik ben gewoon benieuwd, omdat de situatie die we de afgelopen jaren hebben gezien met eigenlijk een droogkokende huizenmarkt is iets wat niemand wil, denk ik.
Hartelijk dank voor dit gesprek, Pieter Hazekamp. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.